Gemeente van Jezus Christus, iedereen hier in de kerk, met anderen die buiten dit kerkgebouw meekijken en luisteren, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond gaat voor dominee Veerman uit Ede, die eerder onze gemeente diende. Afgelopen woensdag was er de ambtsdragerverkiezing en tot wijkoudeling zijn gekozen Nico Mur uit de burgemeester van Trichtlaan 57... Christian Spek, de burgemeester van Baaklaan 14, en tot diaken is gekozen Kostiaan Leeflang van de Timotheegras 32. De heren geven hen helderheid in het geven van antwoord. Wekelijks is de kerk op vrijdagmorgen open van 10 tot 12 uur. Dan kan daar iedereen vrij en zonder verplichting binnenlopen. Doe het eens en laat het op u inwerken. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer en de tweede is voor de diaconie. En voor alles wat nog komen gaat geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. De voorzang deze avond is lied 266, vers 1 en 4 uit Weerklank. Met kinderlijk verlangen wil ik de Heere aanhangen. Vernieuwd in hart en geest, ik wil mij aan hem geven en trouw voor hem gaan leven. Ik wil hem volgen, onbevreesd. Een lied van verlangen en tegelijk een gebed. We zingen vers 1 en 4 van lied 266. En we wensen elkaar thuis of hier of waar dan ook een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Op deze avond mogen we opnieuw samenkomen in het huis van onze God en we zingen uit de avondzang het eerste en ook het vierde vers. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht. En ook het vierde vers houdt ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt. Verwachten naar de komst van de Heer Jezus, Hij die gekomen is, zal ook wederkomen. Ook vanavond het geloof belijden doen we met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En daarna zingen we van Psalm 29, het eerste vers, de versie van Weerklank. Hemelingen, buig u neer, geef de Heere kracht en eer. Zo mogen we belijdend instemmen met de woorden van de geloofsbelijdenis. En spreek dan belijdend in uw en in jouw hart met mij mee. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, de schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel. En vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria. En een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus. Geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan naar de schriften. En opgevaren is ten hemel. Waar hij zit aan de rechterhand van de Vader. En zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Zijn rijk zal geen einde hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten en een heilige, algemene en apostolische kerk. Ik beleid één doop tot vergeving van de zonde. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Zullen we de Heer onze God gaan zoeken in het gebed. Ja, Heer, zo mogen we u deze avond hulde, eer en lof toebrengen. Heer, om wie u bent. Vader, Zoon en Heilige Geest. Heer, u bent die God die spreekt in de schepping. U laat de sneeuw op deze wereld neerkomen. U laat erin zien dat alle tijden, zomer en winter, in uw handen zijn. En Heer, wat zit er dan ook een heerlijke verkondiging in die sneeuw? Dat u een God bent die ons rein wil wassen, witter dan sneeuw, door het bloed van het Lam, Jezus Christus. En Heer, wat is het dan ook goed om hier vanavond in uw huis te zijn, op deze plaats waar uw woord open gaat, op deze plaats waarin we ook van u ontvangen, dat we kunnen zien wat u in uw schepping spreekt. Want Heer, heel de wereld ziet de schepping, zon en maan en sterren. Maar Heer, uw woord vertelt het, dat u de schepper bent. In uw woord staat ook dat u het bent die het leven is en het leven geeft. En Heer, daarom bidden we u vanavond om de opening van uw woord. Heer, spreek tot ons woorden van eeuwig leven. Laat voor het eerst, maar ook elke keer opnieuw zien wie u bent in uw Zoon, de Heer Jezus. En geef dat wij het mogen weten. Hij is mijn God. Jezus is voor mij naar deze wereld gekomen. Hij kwam voor mij en werd mens. Gaf zijn leven en stond ook op uit de dood. Heer, dat daar onze focus en onze blikrichting op gericht is. Dat we het van hem verwachten voor de tijd en voor de eeuwigheid. Heer, oefent u ons erin ook als we zo in de loop van het leven soms kunnen vervlakken. Als we met van alles en nog wat bezig zijn en het kan maar zo zijn vanavond dat ons hoofd en hart zo vol is. Vol van het vele van de afgelopen week. Vol van het vele dat we ook weer op ons af zien komen de volgende week. Heer, oefent u ons dan. Om te zien op het ene. Op uw Zoon, de Heer Jezus. Scherpt u zo onze blikrichting. Oefent u ons in de loopbaan van het geloof. Wilt u zijn met hen die een zware weg hebben te gaan. U weet ervan. Als we in rouw zijn. Als daar gemis is. Heer, u weet van lege plaatsen. U weet het ook als we heen en weer geschud worden door zorgen die ons bezighouden, persoonlijk, als gezin of in de eenzaamheid. Heer, u weet dan ook wat wij daarin nodig hebben. Draagt u ons en houdt u ons vast. Ook als we hier niet in de kerk kunnen zijn en op afstand verbonden zijn met deze dienst. Als we meeleven en niet meer de krachten hebben om hier te komen en wel het verlangen hadden. Spreek dan ook in stille kamers. Heer, aanvaard ook onze dank en lof voor al het goede wat u geeft. Heer, wij danken u voor gezondheid om ons werk te doen. We danken u als daar de kracht is om naar school te gaan en onze opleiding te volgen. Vrienden en mensen om ons heen. Heer, u bent een goede God. Heer, we bidden u ook als u ons... Als u ons roept. Hoorde ook dat er weer roepstemmen zijn uitgegaan. Amstragers, dank ook voor hen die het ja-woord mochten geven. U weet ook hoe deze stemmen naar ons toekomen. En Heere, geef wijsheid. En Heere, laat het ook zijn dat u ons te sterk wordt. Dat er ruimte mag zijn. In ons hart en ons leven. Dat u ook geeft wat nodig is. Heere, wij vragen zo of u zorg wil dragen voor het geheel van de gemeente en ook vanavond in het bijzonder, als uw woord open gaat, geef dan kracht in het spreken, geef ook blijmoedigheid en dat we meer gaan verstaan van uw woord. Dat we verrast worden over wat u ons te zeggen heeft en dat we verkwikt worden. Heer, dat we er ook verlangen naar krijgen om dichter bij u te leven. Heer, dat bidden we u voor onze jonge mensen. Dat zij het weten. Dat één ding belangrijk is en dat is het volgen van de Heer Jezus. Dat bidden we voor onze ouderen. Dat bidden we voor het geheel van de gemeente. Heer, weer ook de Satan uit ons midden geeft dat we niet afgeleid worden door wat dan ook. Of dat we bij uw woord vandaan wegkijken. Heer, maar richt u ons op uw woord. Spreek tot ons door uw geest. Vul met uw geest dit kerkgebouw. En maak zo deze dienst tot een echte eredienst. Dat is een dienst waarin uw naam wordt verheerlijkt. Waarin uw koninkrijk ook mag komen in de harten van mensen. Want Heere, van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Lees op deze avond een gedeelte uit de Filippense brief. Filippenzen 3. Brief van Paulus aan de gemeente die te Filippi is. En we vallen daar natuurlijk zo wat middenin. Het is wel kernstof. Filippenzen 3. Verder mijn broeders en zusters, verblijft u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen, als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeer. Wat ijver betreft een vervolger van de gemeente. Wat de rechtvaardigheid betreft, die uit de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God, door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden. doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb, of al volmaakt ben, maar ik jaag erna om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb. Maar één ding doe ik. Vergetend wat achter mij is, strek ik mij naar wat voor is. Jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God, die boven is, in Christus Jezus. Laten wij dan, die geestelijk volwassen zijn, deze eensgezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar laten wij, tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen. Laten wij eensgezind zijn. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot voorbeeld bent. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken, en ik zeg het ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik, en hun eer is hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Zo voor de lezing uit het woord van onze God. Er komen heel wat dingen naar ons toe, zo uit vanuit dit gedeelte. Paulus die duidelijk betrokken is op de gemeente te Filippi en de gemeente een focus voorhoudt. Eén ding, vers 14. Eén ding, en dan staat er in onze vertaling bij om het wat beter te begrijpen, doe ik. Maar het gaat over één ding. Daar zal het ook vanavond over gaan. Eén ding doe ik, vergetend wat achter is, strek ik mij uit naar wat voor is. Jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die boven is, in Christus Jezus. Thema voor de preek is vanavond heel eenvoudig. Eén ding. Eén ding, daar zal het over gaan. Ter inleiding op de verkondiging zingen we daar dan nu van Psalm 17, vers 3, 7 en 8. één ding. Kort en krachtig klinkt zo ons tekstgedeelte, zo ook te midden van alles waar we mee bezig zijn. 2024 is alweer een paar weken oud begonnen. En misschien dat je inmiddels alweer met al je gedachten bezig bent. Allerlei voornemens. En je loopt er ook weer wat in klem, het lukt niet allemaal. Al het werk wat op je afkomt, gezin, zorgen die er zijn. Zoveel dingen die je hoofd en je hart bezig kunnen houden. En dan klinkt dat tekstgedeelte één ding. Eén ding is nodig om werkelijk gelukkig te leven. Eén ding is nodig om gelukkig te zijn voor de tijd en voor de eeuwigheid. Je kunt ook heel veel plannen maken, heel veel dingen bedenken. Maar de Bijbel brengt het terug tot de kern. Tot het evangelie van de Heer Jezus. Paulus die gebruikt dan trouwens in dit gedeelte ook het beeld van een topsporter. We denken aan een hardloper. Iemand die een focus heeft en een doel voor ogen. Als je even meegaat in de gedachten, nou, dan moet je maar een atletiekbaan voor je stellen. Met een aantal hardlopers die daarin staan, atleten, die gericht zijn op de finish. Daar is hun blik op gericht en het doel is dat die atleet daar als eerste overheen gaat. Het eerste de finish bereiken. En daarom één doel, één focus. Nou, in het Bijbel gebruikt Paulus dat beeld wat vaker. Hier is het niet gelijk helemaal duidelijk, maar het is wel wat hij bedoelt. Ik jaag naar het doel, de prijs van de roeping van God. En zoals een renner zich uitstrekt en één ding belangrijk vindt, zo zegt Paulus, voor mij is het belangrijk dat ik gericht ben op Jezus Christus. Hij is mijn doel, op hem ben ik gericht. Gelijk maar even naar ons toe. Hoe zijn we nou vanavond hier in de kerk? Wat is ons doel? Waar zijn we mee bezig? Wat is ons verlangen voor het komende jaar, de komende maanden, de komende tijd? Er zijn zoveel dingen waar we mee bezig kunnen zijn. En is het bijvoorbeeld je verlangen om meer te lijken op de Heer Jezus? Om gelijkvormig te worden aan Hem? Je verlangen om meer bezig te zijn met zijn woord? Zodat het woord van God je ook vormt en ook je de richting wijst in het leven? Kunt je natuurlijk een paar weken geleden voorgenomen hebben om meer te gaan sporten. En misschien dat je nu wel denkt van nou, dat is allemaal niet gelukt. Goede voornemens zijn weer wat naar de achtergrond geraakt. Maar als het nou gaat om het beeld van de sport, zou ik je zeggen vandaag, één ding is nodig, richt je op de Heer Jezus. Paulus die zegt het, dat is het allerbelangrijkste. Zoals die sporters hier gericht zijn op het ene doel, op de finish, richt je op Jezus Christus. Nou, het thema voor de verkondiging vanavond is één ding. En dan gaat het over drie dingen die we afleren en één ding die we mogen aanleren. Drie dingen om af te leren en één ding om aan te leren. Wat zullen we af gaan leren? Nou, dan gaat het over achterom kijken. Dan gaat het over opzij kijken. En dan gaat het over naar jezelf kijken. Dat leren we af. En als het gaat om wat leren we aan, waar gaat het Paulus op? Dat is kijken naar Jezus. Dus daar gaat het over vanavond. Het gaat over kijken naar Jezus en het afleren om achterom te kijken. Afleren om opzij te kijken en boven alles afleren om naar jezelf te kijken. Kijken naar Jezus. Ja, met het beeld van de sport bedoelt Paulus trouwens niet, dat is een misverstand, niet dat het leven van het geloof bestaat uit hollen en draven. Want we worden vandaag meegenomen naar de atletiekbaan. Het gaat over een hardloper die dus zijn doel gericht heeft op de finish. En Paulus gebruikt een beeld. Nou, waarvan beeld is natuurlijk dat je het op allerlei manieren kunt gaan doortrekken. Het gaat hier om de finish. Een christen is, als het goed is, niet iemand die holt en draaft. Soms kan het in de kerk wel eens zo zijn. Zeker ambtsdragers. Er moet van alles gebeuren. De kerkelijke agenda kan soms ook heel erg vol zijn. Dit moet gebeuren en dat moet gebeuren. Van de ene activiteit naar de andere activiteit. En natuurlijk heel mooi is er gemeenteactiviteiten zijn. Belangrijk dat ambtsdragers ook op huisbezoek gaan. Belangrijk om bezoeken te brengen. Of als je betrokken bent in het ouderenwerk of het jeugdwerk. Dat je je daarvoor inzet. Belangrijke dingen. Maar voor je het weet, hol je het allerbelangrijkste voorbij. Raak je hem waar het om gaat, Jezus Christus, verlies je uit het oog. Paulus die zegt dus niet, gemeente, hol en draaf. Maar Paulus zegt, hou je blik gericht op Jezus alleen. En daarom in al het vele wat we doen, in alle dingen van het leven, maar ook in al onze kerkelijke activiteiten, leg de vinger er eens bij. Waar zijn wij op gericht? Waar gaat het ons eigenlijk om? Wat is de kern? Wat is het doel van het leven? Wat is ook het doel van ons samenkomen? Waarom zijn we vanavond hier samen? Nou, niet om te hollen. Niet om te draven. Maar om ons te oefenen in het zien op Jezus. Als het woord van God opengaat, dan mogen we onze blik richten op Jezus alleen. Eén ding. En Paulus, hij komt dan heel snel tot de kern. Nou, dan gaat het erover dus. Wat is de kern, het doel van je leven? Waar gaat het om? Nou, een atleet is gericht op de finish. Die wil zo snel mogelijk naar die finish toe. En wat is een gelovige? Een gelovige is gegrepen door de geest van God. Om gericht te zijn op Jezus. Om gericht te zijn op Hem die gekomen is en weder zal komen. De blik op Hem. Daar gaat het dus om. Wat mooi trouwens wat Calvijn bij dit gedeelte zegt. Maar niet zo van het citeren van allerlei oude teksten. Maar ik vind deze wel zo mooi dat ik hem meegeef. Calvijn die zegt het zo. Paulus wil de Filippenzen ertoe bewegen. Dat zij niets anders bedenken. Niets anders gevoelen. En niets anders begeren, verlangen. Dan Christus te kennen. Nog een keer. Paulus wil de Filippenzen ertoe bewegen dat ze niets anders bedenken, dat ze niets anders gevoelen en dat ze niets anders verlangen dan Jezus Christus te kennen. Kijk, daar gaat het over in dit gedeelte. Dat je verstand, dat je verlangen, dat je gevoel gericht is op de Heer Jezus. Daar wil Paulus de gemeente toe bewegen, dat Jezus hun denken, hun willen en hun voelen helemaal beheerst. Nou, is toch prachtig. Als dat nou het doel is. Als dat ook je verlangen is. Als je door de geest van God zo op het spoor gezet bent achter de Heer Jezus aan. En dat je nou vanavond hier in de kerk bent en zegt van ik verlang ernaar om meer van Jezus te kennen. Ik verlang er ook naar dat mijn gevoelens op Hem gericht zijn. Ik verlang ernaar om Hem te verheerlijken en dat mijn gedachten ook naar hem, op Hem gericht zijn. Dat als ik mijn dingen bedenk, keuzes moet maken, morgen, de rest van de week, dat ik er dan ook over nadenk. Eer ik zo de Heer Jezus? Is het tot eer en glorie van zijn naam? Nou, dat is wat Paulus verlangt. Nou, daar sta je dan. Is dat altijd zo aanwezig? Is dat altijd compleet? Is dat altijd volledig? Nou, als je dit gedeelte leest, dan zegt Paulus over zichzelf van naar de gemeente toe, dat het onvolmaakt is. Hij zegt het, ik denk niet dat ik het gegrepen heb. Ik verlang ernaar. Je zou ook zo kunnen zeggen, Paulus, hij weet dat hij in die wedstrijd staat. Hij is een volgeling van de Heer Jezus, maar op een ander moment moet hij het uitroepen. Mijn kennis is onvolmaakt en ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? Dus Paulus, hij spoort ons aan, maar hij komt ook gelijk naast ons staan. Niet dat ik het al gegrepen heb. Dus even denken aan de uitspraak van een bekende schaatser. De schaatser werd gevraagd, hoe heb je leren schaatsen? En de schaatser zei dit. Elke keer als ik gevallen was, stond ik weer op. Elke keer als ik gevallen was, stond ik weer op. Kijk, zo mag je gaan in die loopbaan, achter de Heer Jezus aan, gericht op dat ene doel. Gericht op Hem. Ik denk dat als je zo eens even naar jezelf kijkt, dat het ook heel verlammend is als je gaat denken van ik moet al bij de finish zijn. Ik merk dat wel eens in gesprekken met beleidenscategezanten, dat dan de vraag erboven komt, meestal zo'n beetje februari. Dus dan, ik weet niet of er hier ook beleidenscategezanten zijn, maar de vraag van zal ik beleidenis gaan doen? Mag ik beleidenis doen? En dat er dan nog wel eens de gedachte is van ja, dan moet ik wel heel erg goed zijn. Dan moet ik wel heel erg compleet zijn. Eigenlijk moet ik al bij de finish zijn. Maar dat is niet de vraag. De vraag is dit. ben je op de loopbaan. Paulus is niet bij de finish. Hij is op de loopbaan. Hij is gericht op het ene doel. Je zou het zo kunnen zeggen, hij weet het. Jezus Christus, hij heeft de finish behaald. En ik ben het die achter hem aan wil gaan. Ik wil de Heer Jezus Christus volgen. En ik hou de blik op hem gericht. De vraag is dus, ben je in de loopbaan? Ben je achter hem aangegaan? Volgeling van de Heer Jezus. En verwacht je het van hem? Nou, dat is de focus. Als het gaat over, wat is dus de kern van wat Paulus zegt? Nou, dan zegt hij het, kijk naar Jezus. Nou ja, dan gaat het wel verder. Eén ding doe ik. En dan zegt hij, vergetend wat achter is. Belangrijk, een atleet die kijkt niet achterom. Ja, want dan kom je er nooit. Als je tijdens een wedstrijd, ik ben zelf geen hardloper, maar als je tijdens een wedstrijd achterom gaat zitten kijken, dan kom je er niet. Dan struikel je, dan val je. In ieder geval haalt het de vaart eruit. En daarom zegt Paulus, vergetend wat achter is. Zo belangrijk voor ons. Als we de blik op Jezus richten, moeten we oppassen om niet telkens achteruit te kijken. Dat kan verlammend zijn. Dat kan verstikkend zijn. Als je de dingen die achter je liggen telkens naar voren haalt. Als dat je hoofd en je hart en je denken vult. Vergetend wat achter is. Daarmee bedoel ik niet dat je mooie herinneringen zomaar aan de kant hoeft te zetten. Als je onderweg in het leven geliefde verloren bent. Dan zegt Paulus niet van daar moet je maar nooit meer aan denken. Nee, natuurlijk niet. Je mag dankbaar zijn met goede herinneringen. Je mag het verdriet ook bij God neerleggen, verdriet van gemis. Maar één ding, zegt Paulus, laat dat niet je leven beheersen. Ga ermee naar de Heer Jezus toe. Richt je blik op hem. Leg het leven bij hem neer, bij hem die de opstanding is. Het leven is. Richt je blik op Jezus die aan het kruishout gestorven is. Die de dood is ingegaan. En ook is opgestaan en het zegt, wie in mij gelooft, die heeft het leven. Kijk, en zo kijk je terug. Dan weet je van de dingen die achter je zitten, liggen. Gemis en pijn is aanwezig. Maar het tekstgedeelte wijst ons ook dan weer vooruit. Ga met dat gemis, ga met die pijn naar Jezus toe. Naar hem, die het leven is en het leven geeft. Nu en tot in eeuwigheid. En dan laat je niet los wat achter je ligt. Maar wordt je blik wel bepaald door hem die voorop gaat. Hij is het leven en hij geeft het leven. Ben je trouwens goed af. Als je nou vanavond zo in de kerk bent en zegt, ja, dat weet ik. Daar leef ik van. Van Jezus Christus en het leven dat hij gewonnen heeft. Dus kijk niet achterom. Het was nog een ander voorbeeld. Als het gaat over achterom kijken. In de Bijbel staat dat gevaarlijk is. Wie achterom kijkt en achterom blijft kijken, kan ook omkomen. Misschien dat de kinderen wel weten welke geschiedenis ik bedoel, is ook wel verdrietig. Als het gaat om het evangelie, dan wil God niet dat mensen verloren gaan. Maar er was een stad. Sodom, Gomorra. Een stad waar de mensen zich helemaal van God hadden afgekeerd. En toen vroeg Abraham aan God, als er nou nog een paar mensen in die stad leven, keert u die stad dan niet, die u dienen, keert u die stad dan niet om? Dan zei de Heere God, nee, als er een paar mensen zijn, 5, 10, dan wordt die stad niet omgekeerd. Maar het bleek dat er in de stad allemaal mensen waren die zich tegen God keren. Maar een aantal mensen leven wel met God Lot. En de Heere God, die gaat Lot dan uit die stad redden. Komen engelen. Lot, je moet die stad ontvluchten. Nou, dan gaat Lot met zijn vrouw, met zijn dochters. En dan blijkt het leven in Sodom en Gomorra, blijkt wel heel aantrekkelijk te zijn. Want eigenlijk wil Lot en zijn vrouwen en zijn dochters willen niet weg. Die engelen moeten ze meetrekken. En God zegt dan, je moet niet achterom kijken. Want wie achterom kijkt, die komt om met Sodom. Nou, ik denk dat de meesten van onze geschiedenis kennen. Wat gebeurt er? Lot en zijn vrouw, zijn dochters, die vluchten de stad uit. Meegesleurd door die engelen. Maar de vrouw van Lot, wat doet ze? Ze kijkt achterom. Dat vertelt ons dat deze vrouw geen afstand kon nemen van het leven daar in Sodom. Wel geroepen, getrokken, vlucht uit die stad, maar omgekomen met Sodom, omdat ze Sodom niet los kon laten. Ik weet niet hoe dat vandaag is, maar als het vandaag gaat over richt je blik op Jezus. Als het gaat over Hem die het leven is en het leven geeft, dan is daar een vriendelijke uitnodiging van de Heer Jezus, kom. Leef met mij, leef van mijn genade. Bij mij is het leven te vinden. Maar daar zit ook gelijk een waarschuwing in. Kijk niet achterom. Wie het leven van de zonde, het leven buiten Jezus liever heeft dan Jezus zelf, die komt om. En daarom, kijk niet achterom. Maar richt vandaag je blik in het geloof op Jezus alleen. Hij is de levende. Hij geeft het leven en Hij is het leven. Het verhaal van Sodom. En trouwens ook nog een ander verhaal. Als het gaat over Sodom, dan denk je misschien, dan gaat het over de grote zondaren. Mensen die zich volledig van God afkeren. Maar in Lucas 18 lees ik een ander verhaal. Daar lees ik de geschiedenis van een rijke jonge man. Heel erg vroom. Hij dient God, zegt hij. Hij houdt zich aan alle geboden. En dan gaat hij naar de Heer Jezus toe. En hij zegt, wat moet ik doen om het koninkrijk van God te krijgen? En wat zegt de Heer Jezus dan? Hou de geboden. En dan zegt hij, dat heb ik gedaan. En dan zegt de Heer Jezus verder. En dan komen we weer bij dat ene ding. Eén ding ontbreekt u. Verkoop al wat u hebt. En deel het onder de armen. En u zult een schat in de hemel hebben. En kom dan en volg mij. Eén ding ontbreekt u. Wat is er? Deze jonge man heeft één ding dat hij boven Jezus zet. Hij heeft zijn rijkdom lief en hij wil het niet loslaten. Aan de buitenkant vroom. Hij houdt de geboden. Maar uiteindelijk is er iets wat hij belangrijker vindt dan de Heer Jezus. Eén ding ontbreekt u. Leg daar vanavond je levens naast. Als het dan gaat over die loopbaan. Als het gaat over die focus. Over die finish. Eén ding doe ik. Vergetend wat achter is. Strek ik mij uit naar wat voor is. Zijn er van die dingen waarmee je moet breken. Die je voor God moet neerleggen. Dat vind ik eigenlijk nog belangrijker. Dan moet het aan de kant. Want het gaat om het leven met de Heer Jezus. En dan gaat het over dus dat achterom kijken. Je kan het ook hebben over het opzij kijken. Als het gaat over de loopbaan van het geloof, dan gaat het niet over achteruit kijken, de blik op Jezus. En ook het opzij kijken. Vind ik wel belangrijk ook in deze tijd. Als het gaat over ons leven, dan zijn er heel veel dingen belangrijk. En in deze wereld worden er heel veel wedstrijden gespeeld. De wedstrijd van TikTok, Instagram. Wie is de mooiste? Wie is de beste? Wie ziet er het beste uit? Voor je het weet wordt dat de belangrijkste wedstrijd die er is. Als ik er maar goed uitzie. Als ik maar de meeste volgers heb. Dan heb ik een bepaalde status. Dat is de wedstrijd die zoveel gespeeld wordt. De mooiste, de knapste, de gelukkigste. Maar het kan het ook zijn de wedstrijd van de Zuidas. Wie is de rijkste? Wie verdient het meest? Zoveel wedstrijden om ons heen. En dan zegt Jezus vandaag tegen u, tegen jou en tegen mij, één ding. Laat je niet afleiden door al die wedstrijden om je heen. Laat je niet dol maken, laat je niet gek maken door al die dingen die waarvoor gezegd wordt, dit is belangrijk. Maar richt je blik op Jezus. Op Hem alleen. Want Hij is het leven. En Hij geeft het leven. Komen we meer bij de kern van het Bijbelgedeelte. Want als Paulus zegt, één ding doe ik, vergeet het wat achter me is, dan heeft hij het over niet achterom kijken, dan heeft hij het over niet opzij kijken, maar boven alles gaat het hem dan over, kijk niet te veel naar jezelf. Zou kunnen zeggen, dat is ook de aanleiding waar het in dit gedeelte over gaat. Paulus die zegt het, verblijd u in de Heere. En hij zegt, het is mij niet onaangenaam om hierover te schrijven. Ik wil het elke keer herhalen. Maar dan zit hier ook een probleem. Probleem in de gemeente van Filippi. Er zijn dwaalleraars gekomen. Dwaalleraars die nou, van allerlei dingen verkondigen. Maar de blik weghalen bij Jezus. De blik op zichzelf richten. De blik op mensen richten. En wat gaat Paulus dan doen? Nou, Paulus die zegt in vers 4 tot en met 7. Daar werkt hij dat eigenlijk uit. Van als het nou gaat over naar jezelf kijken. Als het nou gaat om menselijke prestaties. Als het nou gaat over het houden van de wet. Nou, dan kan ik er ook wel wat van. Maar mijn geestelijke cv is nog wel een stukje beter dan die van die dwaalleraren. Als er iemand reden heeft om het vlees te vertrouwen, dan ik toch wel. Wat zegt hij dan? Ik ben besneden op de achtste dag. Ik ben echt een Israëliet. Ik behoor tot het volk van God. En ik heb me altijd stipt aan de wet gehouden. Ik was zelfs iemand die de gemeente vervolgd heeft. Ik heb alles gegeven om God te dienen. Als ik nou naar mezelf zou kijken, ja dan heb ik toch wel heel wat gepresteerd in het koninkrijk van God. Maar al deze dingen, alles wat ik heb gedaan, alles wat ik heb gepresteerd, het is vuil voor mij geworden. Want ik heb het geleerd. Om gered te worden. Om zalig te worden. Om te leven met God is maar één ding nodig. En dat is de genade van Jezus Christus alleen. En u zegt misschien vandaag, dat weet ik. Dat is toch de kern van het evangelie? Ja, dat is de kern. Maar dezelfde dingen tegen u te zeggen is mij niet onaangenaam, zegt Paulus. Want weet je, wij hebben dat nou telkens nodig. Om bepaald te worden bij de kern. Om niet met van alles en nog wat bezig te zijn. Om niet achterom te kijken. Om niet opzij te kijken. Maar vooral niet om telkens naar onszelf te kijken. Bedoel ik niet dat je niet naar jezelf, dat je niet dankbaar mag zijn om dingen die je krijgt. Wordt wel eens gezegd, hè, christelijk geloof, daar worden mensen klein mee gehouden. Het gaat om je geestelijke prestaties. Als het nou gaat om het leven met God, is er niks wat ik kan aanbrengen. Het is genade alleen. Het geloof in de Heer Jezus is het enige wat ik nodig heb. Jezus alleen. En daarom zegt Paulus, één ding heb ik nodig. Je zou het ook zo kunnen zeggen, met andere woorden. Zoek eerst het koninkrijk van God. En al die andere dingen, ze volgen vanzelf. Volg eruit. Leven met God. Leven met Jezus alleen. Dus afleren om naar jezelf te kijken. Als je nou in de kerk zit en denkt, hoe word ik dus gered? Hoe word ik zalig? Dan gaat het er niet om naar binnen te kijken. Om te kijken, wat heb ik nou gepresteerd? Hoe is het geweest de afgelopen week? Maar word je vanavond weer gewezen op Jezus? De blik op Hem. Of zoals Johannes het zegt, zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Zie op Hem, kijk naar Hem, want bij Jezus is het leven, nu en voor eeuwig. En wat is het heerlijk. Als je jezelf een beetje hebt leren kennen, dan weet je dat je tekort schiet voor God. Maar wat is het dan goed? Om gewezen te worden op Hem, de Heer Jezus die zijn leven gegeven heeft, Jezus Christus, die volkomen en volmaakt is, die de hele wet gehouden heeft. En stierf aan het kruis om zondaren zalig te maken. Eén ding. We leren vanavond heel veel dingen af. We leren het af om op onszelf te kijken. We leren het af om opzij te kijken. We leren het af om achterom te kijken en worden gericht op Jezus alleen. Als ik zo wat verder kijk in de Bijbel, dan kom ik dat nog wel een paar keer tegen. Eén ding. Ik moet denken aan Martha en Maria. Martha en Maria die zijn allebei leven ze bij de Heer Jezus, voor de Heer Jezus. Je leest dat in Lucas 11. Martha die is aan het draven. Martha is aan het hollen. Martha doet ook dingen die belangrijk zijn, want de discipelen en de Heer Jezus, ze moeten eten. Maar Martha raakt ook geïrriteerd. Ze ziet daar Maria zitten, aan de voeten van de Heer Jezus, luisteren naar zijn stem. En Martha zegt, laat Maria ook eens opstaan. En dan komt het weer. De Heer Jezus die zegt het volgende, Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt zich druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen. Martha, je maakt je bezorgd over veel dingen, maar slechts één ding is nodig. Zitten aan de voeten van Jezus. Hoe is het in ons leven? Lijken we op Martha? Of heb je het geleerd? Eén ding. Zitten aan de voeten van de Heer Jezus, daar begint het mee. Aan het begin van de dag, aan het eind van de dag. Zondag in de kerk en ook je leven lang. Heere, leer mij om te leven met u. Leer mij om zo te zitten aan uw voeten. Dat betekent leven met een open Bijbel. De tijd nemen om te luisteren naar zijn stem. Niet hollen, niet draven, maar je laten voeden door hem. Daar is ook in Psalm 27. Daar staat het, één ding heb ik van de Heere verlangd. Dat zal ik zoeken, dat ik wonen mag in het huis van de Heere. Al de dagen van mijn leven. Om de liefelijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Daarom zijn we vanavond ook hier. In het huis van God. Eén ding heb ik verlangd. Je kunt natuurlijk op zondag 100 redenen verzinnen om misschien wel een keer niet te komen. Je kunt over ook 100 dingen verzinnen om niet uit je Bijbel te lezen. Maar als ik de Bijbel lees, dan wordt ons verteld dat dat ene belangrijk is. Ik vind het prachtig in Psalm 27. Eén ding heb ik van de Heere verlangd. Dat zal ik zoeken. Dat ik mag wonen in het huis van de Heere. Dat betekent dat ik in zijn nabijheid mag verkeren. Dat ik mag leven van zijn genade. Dat ik mag luisteren naar zijn stem. En hem mag eren. En hem mag dienen. Het is genade van de Geest van God. Als je dat steeds meer leert. Eén ding is belangrijk. Leven voor hem, leven met hem. Hem op de eerste plaats zetten. God op de eerste plaats. Nou, leggen we vanavond nog één keer ons leven ernaast. Ons werk, gezin, vriendschappen, zorgen die je hebt, dingen waar je mee bezig bent. Welke plaats heeft God? God is niet tevreden met de derde of de vierde plaats. Maar de Heere wil heel ons leven. Hij wil dat we die loper zijn. Op de loopbaan van het geloof. Gericht op dat ene doel. En als je struikelt. En als je denkt. Ja, maar ik ben zo'n mens die zo vaak mijn focus verliest. Ik kijk zo gauw naar mezelf. En als ik naar mezelf kijk, dan ben ik ook weer teleurgesteld. Want dan weet ik het dat ik in die loopbaan met van alles bezig ben. Soms kijk ik opzij. Soms kijk ik weer achterom. Veel te vaak kijk ik naar mijzelf. Dan mag je zien op hem. Op Jezus alleen. Want hij is het die de finish gehaald heeft. Hij is het die ons voorgegaan is. Hij is de levende. En hij geeft het leven. En omdat hij het is die regeert, mag je ook vandaag je handen vouwen. En mag je het vragen, Heere, leer mij om mijn blik op u te richten. Geef mij uw genade, geef het leven. Want Jezus heeft de finish gehaald, maar heeft zijn geest uitgestort om ook vandaag kracht te geven, om die loopbaan te lopen. En dan is het mooie, als het gaat om een loopbaan, dat er maar één iemand de overwinning behaalt. Maar Jezus, hij haalt al de zijnen thuis. In 2 Timotheüs 4 vers 8 staat het zo, verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid, die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verscheiding hebben lief gehad. Kijk, dat is het einddoel. Dat is het eind van de loopbaan. De krans van de rechtvaardigheid. Jezus Christus, die al de zijne thuis haalt. Dat geeft mij kracht, als ik soms achterom kijk. Dat geeft mij kracht, als ik soms denk te struikelen. Hij geeft de krans van de rechtvaardigheid. Het stelt ons ook een vraag. Ben je onderweg naar het ene doel? Want alleen met Jezus is de loopbaan veilig. Alleen met hem is er hoop en is er toekomst voor dit jaar en voor eeuwig. Amen. Zingen van Psalm 27 over dat ene doel, het tweede vers, 27 vers 2. U nog danken en bidden. Getrouwe Heere, zo houdt u ons vandaag dat beeld van de atletiekbaan voor. Beeld van de finish, doel, de roeping. En Heere, wij danken u dat u de overwinnaar bent. En dat u ook mensen laat delen in uw overwinning. Heer, wij danken u als we ook zo vandaag mogen weten. Hij is mij voorgegaan en ik volg hem. Ik zet mijn treden in zijn spoor, Heer, ook met het gebed. Laat me niet uitglijden. Heer, wij bidden u of u ons elke keer de genade geeft om u op de eerste plaats te laten staan. Eén ding betekent niet dat we geen verantwoordelijkheden hebben in deze wereld. Dat betekent niet dat de dingen om ons heen of achter ons er niet toe doen, maar het betekent wel van dat u de eerste bent. Dat u op de eerste plaats staat. Heer, leer ons dat door uw woord en door uw geest. Leer ons afzien van onszelf. Dat we het niet van onszelf verwachten en op eigen prestaties vertrouwen. Heer, bewaart u ons ervoor dat de wedstrijden om ons heen het allerbelangrijkste zijn. Bidden we in bijzonder voor onze jonge mensen. Als er aan hen getrokken wordt. Als ze op allerlei manieren worden uitgedacht om met dingen bezig te zijn die ze van u afleiden. Dat dat niet het belangrijkste in ons leven is. Geld verdienen en er beste uitzien. Welke manier dan ook, maar dat we het van u verwachten, Heer. Want het leven met u, dat is het beste wat er is. En dat we zo ook met de psalm het weten. Eén ding, bij God zijn, in zijn huis zijn. Zitten aan de voeten van de Heer Jezus, dat is het belangrijkste. Dat geeft hoop, dat geeft toekomst. Oefent u ons daarin. Om zo ook als gemeente gefocust te zijn. Om ons niet te verliezen in het vele. En het ene kwijt te raken. Heer, hou ons vast zo met uw geest. Ga met ons mee, ook de komende week in. Al het vele wat op ons afkomt, dat het gedragen mag worden door u de ene. Heer, bewaart u ons, ook als er zorgen zijn. Misschien wel een operatie of als we uitslagen verwachten. Wees ons nabij in de beslissingen die genomen moeten worden. Geef wijsheid en inzicht en kracht. Heer, wij bidden u voor uw volk Israël. Maak uw belofte aan Israël waar. Geef vrede aan Jeruzalem. We bidden u ook voor allen die in oorlog leven. Geteisterd worden door geweld, Gaza, Oekraïne. En zoveel andere plaatsen die soms helemaal buiten ons beeld raken. Heer, wij bidden u voor hen die uitgezonden zijn. Ik denk het bijzonder aan de familie Vogelaar, ook als we ons met hen verbonden weten, stelt u hen tot een zegen ook, nu ze een periode in Nederland mogen zijn. We bidden u of u zo wilt zijn met alle zendingswerkers. We bidden u voor de kerk in de vervolging en de verdrukking, voor onze overheid. We bidden om een goede regering. Geef wijsheid aan hen die onderhandelen, dat uw stem ook wordt gehoord daar aan die tafels. Heere, wees zo met ons allen. Vergeef u het verkeerde. En Heere, doe ons uitzien naar de komst van uw koninkrijk met gevouwen handen. Ook als wij bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Zing tot slot van Psalm 121, het vierde vers, 121 vers 4, ook een lied voor onderweg. Rijk, als je dan zo de loopbaan mag lopen, dan hoef je dat niet in eigen kracht te doen. Maar je mag het doen onder de zegen van de Heere. De Heere die zijn zegen ook meegeeft als we straks zo het kerkgebouw verlaten. En dat is de zegen die ons ook richt op de focus op Hem die het leven is en het leven geeft. Ontvang de zegen van de Heere. Wees dan ook tot een zegen voor iedereen die God op u en op jouw weg plaatst. En ga heen in vrede. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.